Goedenavond. Het is vanavond woensdagavond 21 december 2011. We zijn hier met een klein groepje bij elkaar in de Aken om Romeinen 15, de verzen 1 tot en met 4 met elkaar te bespreken en te bestuderen. En dat is eigenlijk een vervolg op hetgene wat eigenlijk de afgelopen weken keren al geklonken heeft van Romeinen 14 over zwakke en sterke. Maar het loopt door naar een soort conclusie die toch wel erg mooi en erg diep is. En ik hoop dat we daar ook vanavond het een en ander van zullen kunnen leren proeven. Mijn naam is Gijs Bennau. Deze bijbelstudie is in het kader van de toerustingsavonden van de gemeente Ebenezer in Rotterdam. En we zullen, voordat we aan de studie gaan beginnen, met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. En ik wil ook welkom heten zij die tegenwoordig mogelijkerwijs zelfs rechtstreeks met ons meeluisteren. En zij die op een later tijdstip via de website van Ebenezer of via een geluidsdrager thuis deze studie ook eventueel kunnen horen. We zullen bidden met elkaar. Dank u wel, liefdevolle Vader. Machtig God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Met elkaar verbonden op grond van uw woord. Op grond van het geloof dat u ons geschonken heeft. Dat uw Zoon zich voor ons overgegeven heeft om ons te redden. Dat u hem aan ons gegeven heeft. Uw eigen Zoon. En u zegt, zou het dan ook niet zo zijn dat u ons alles in genade zult schenken? Wat een geweldige troost en wat een geweldige bemoediging is dat. Te mogen weten dat bij u niets zinloos is, maar dat zelfs datgene waar de mens vaak het meeste hekel aan heeft, voor u juist iets is waarmee u tot uw doel komt, met lijden. Lijden dat we willen ontlopen. Niets menselijks is ons daarin vreemd, maar wanneer we het lijden in een bepaald licht mogen zien, zoals de apostel Paulus dat deed en zoals onze Heer zelf dat onderging, dan werkt het iets uit wat onze stoutste verwachtingen zal overtreffen. Vader, we danken u dat we vanavond met de evangelie van de apostel Paulus uit Romeinen 15 verder mogen. Bid u een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, leiding in het spreken, in het luisteren en in het overwegen in ons hart van datgene wat u geschreven heeft. Dank u wel, Vader, dat we mogen vertrouwen op u in al deze dingen. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, vorige keer klonk in de Romeinen 14 vers 19, zo laten we najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Nou, dat is het woord najagen, dat zegt eigenlijk al voldoende. Vrede, onderlinge opbouwing. En niet te wille van dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn, met name gericht op vlees of op het onderscheiden van verschil van mening hebben over een aantal dingen. Laten we nou niet te willen van die dingen, staat er dan in vers 20, het werk van God afbreken. Laten we ons geen verwijten maken, zegt vers 22, bij hetgeen we doen wat we denken dat goed is. Maar wie twijfelt wanneer hij eet, en dat slaat dan natuurlijk terug op de spijswetten van Israël. Maar misschien mogen we het wat breder trekken. Gewoon als je twijfelt bij hetgeen wat je doet op grond van wat je hoort zeggen door anderen over wat moet in geloof enzovoort. En je weet het allemaal niet zo goed. Als je twijfelt, dan is het eigenlijk zo dat je al veroordeeld bent. Want dan is het niet uit geloof, maar het is uit twijfel. En ik moet u zeggen, toen ik jong was, toen ik pas een beetje actief werd in het geloof, toen maakte men mij voorzitter van de jeugdraad in Dordrecht, in de hervormde kerk. En dan kwam je in contact met dominees, en er was één dominee die, ja, dat klonk zo ontzettend geweldig, totdat ik het woord eens na ging kijken, en toen was het toch wat minder geweldig, maar die zei, ik geloof bij gratie van de twijfel. Nou, dan zat het woord geloof en genade in, gratie, ook twijfel. Dus, en dat laatste, die twijfel, die maakte eigenlijk het geloof tot een onzekerheid, en de genade maakte het tot een bepaalde beperking. Want de twijfel kwam eruit voort, ben ik wel gered? Ben ik misschien niet goed genoeg? Enzovoort. Ja, en als je dan het woord twijfel nagaat, dan zegt Jacobus daar wat over. Wie twijfelt is als een golf van de zee. Nou, als ik daar dan aan denk, dan denk ik ook aan Paulus uit Efeze 4. Die zegt dat we op mogen groeien tot volwassenheid. En het postuur, het geestelijke van de volwassenheid, van de mannelijke rijpheid. Dat we niet heen en weer geslingerd worden. Hè, zoals twijfel dat op golven op je afkomt. Zoals een golf van de zee twijfel is. Dat we niet heen en weer geslingerd moeten worden door allerlei wind van leer. Een zee vol twijfel, zou je zeggen. En wind, geest. De geesten die leren zo ontzettend veel. Maar weinig daarvan of niets zelfs kan je terugvinden in Gods woord. Boze geesten die hebben de macht in handen. Daar wordt de mensheid door heen en weer geslingerd. En wij? Die Paulus, die zei het zo mooi. Joden die zoeken tekenen. Grieken die zoeken wijsheid, menselijke wijsheid, hè. En wij? Wij geloven een gekruisigde Heer. Voor Grieken een dwaasheid en voor Joden is het een aanstoot. Maar voor ons is het Gods redding. Nou, kijk. Dat is wat. Het kruis van Golgotha. Daar komt alles uit naar voren. En Romeinen 15, daar gaan we nou maar beginnen. Nu we even de wind van leer en de twijfels achter ons laten. Daar staat dan in de MBG-vertaling, wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder van ons trachtte zijn naaste te behagen ten goede, tot opbouwing, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat. De smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neer. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en van de vertroosting van de schriften de hoop zouden vasthouden. Nou, ik denk dat we niet veel verder komen vanavond dan deze eerste vier versen. Maar er staat voldoende in om ons eens goed aan het denken te zetten. Deze studie die gebaseerd op een studie van Dean Huff. En mensen die Engels machtig zijn kunnen dat nalezen in Unsearchable Riches, de Engelse uitgave. Nummertje 79, de bladzijde 165 tot en met 170. Ja, wij die sterk zijn moeten de gevoeligheden van de zwakken verdragen. Het gaat dus om geloof in de praktijk. Je kan zeggen, een goddelijke dienst van een gelovig, van een heilig leven, dat wel behagelijk is voor God. En een omgevormde denkzin, een verjongde denkzin. De uiterlijke mens die vervalt van dag tot dag, maar de innerlijke mens wordt verjongd van dag tot dag. Een goddelijke dienst van een heilig leven, welbehagelijk voor God en van een omgevormde denkzin, zoals dat wordt beschreven in de laatste 5 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Dat vormt de dagelijkse redding voor alle gelovigen. Staat er niet in een van die laatste hoofdstukken, Romeinen 12. Ik vermaan u dan, broeders, met een beroep op de barmhartigheden Gods, hè, Romeinen 12 vers 1, dat gij uw lichamen stelt tot een heilig en God welgevallig offer. Een levend heilig en God welgevallig offer. Dat is natuurlijk wel helemaal vreemd, want de meeste offers zijn dood. Maar een levend offer. Dat wil zeggen, het heeft het karakter van een offer, namelijk het wordt aan God gegeven. Het is niet meer van jezelf. Hè? Zolang wij nu in het vlees leven, leven we niet meer voor onszelf, maar voor hem die voor ons is gestorven en opgewekt. We leven niet meer voor onszelf. En we mogen ons lichaam stellen tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Dat is onze redelijke eredienst. Eredienst naar de reden, naar het verstand, of misschien zelfs wel, kan je het zeggen, naar het woord. Dat is dagelijkse redding voor alle gelovigen. Nou, er staat in deze studie dagelijkse redding. Dat wil zeggen dus voor nu. Voor om stand te houden in deze moeilijke tijd waarin we leven. Stand te houden tegen al die informatie, al die invloeden die op je afkomen. En in tijden dat het wat moeilijker is in de economische omstandigheden, dan komt er nog veel meer op je af. Zorgen. Mensen die een bedrijf hebben, die maken zich zorgen van bestaat het volgend jaar nog wel? Mensen die bij een bedrijf werken, maken zich zorgen om hetzelfde. Maar dan niet zozeer voor de baas als voor zichzelf. Van als het bedrijf volgend jaar niet meer bestaat, heb ik geen werk. Hoe moet het dan verder? En je kan al zo moeilijk werk vinden. Nou, al die zorgen komen ook op ons af. En waar komen we dan terecht met al onze zorgen? We worden heen en weer geslingerd in onze gedachten. Van hoe moet het? En dan een gelovige. Die moet staande blijven. Die vindt houvast in zijn geloof. Nou, al deze dingen die ik nou net noemde. Hè, en met name dat je richten op God. Je lichaam stellen tot een levend, heilig, welgevallig offer. Dat is dagelijkse redding voor alle geloven. Dat is de werking van een proces van het gered zijn. Zoals dat voorkomt uit het vasthouden aan het evangelie in geloof. Nou, Paulus heeft een hele korte samenvatting gemaakt van wat nou dat evangelie in de basis, in de kern inhoudt. En dat kunt u vinden in 1 Korinthe 15, de versen 1 tot 3. Dat bestaat uit de dood van Christus voor onze zonden, zijn begrafenis en opwekking op de derde dag in overeenstemming met de schriften. Gestorven voor onze zonden, begraven zijn en opgewekt op de derde dag. Als we dat als een vast anker in ons hart hebben, dan zijn we gelovigen. En dan is er een proces gaande dat we richting God kijken en niet op onszelf. Maar deze, ja, dit dagelijks je proberen staande te houden in geloof, dat is niet de volkomen redding. Dat is een proces. En een proces is iets wat groeit naar groter, naar dieper, naar beter. Het is dus niet de voltooide redding die we beschreven zien in Efeze 2 vers 8. Namelijk het naderingsgeschenk van de dood van Gods zoon dat God geeft. En in Efeze is, dat moet u maar eens nalezen thuis, in Efeze 2 vers 8. Daar, dat is zo typisch. Daar geeft God ons een geschenk, namelijk het offer van zijn zoon. En dat geschenk geeft hij ons om hem te kunnen naderen. Dat is natuurlijk wel heel typisch. Dat wij niet zelf met een geschenk aankomen om hem te naderen. Nee, dat hij zelf het enige geschenk geeft dat voor hem welgevallig is, namelijk het offer van zijn zoon, dat schenkt hij ons om hem te kunnen naderen. Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? Maar God moet het ook gewoon perfect zijn. En het enige perfecte offer dat we kennen is het offer van zijn zoon. Nou, Romeinen 5 vers 8 zegt er ook wat van. Dat kunnen we wel even vlug lezen. Even terugslaan in ons Bijbeltje. Een paar hoofdstukjes terug. Romeinen 5 vers 8. En daar staat: God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En dan gaat het in vers 9 nog verder. Veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd. Het bloed dat gestort werd op Golgotha. Zijn bloed. Dat rechtvaardigt ons. Thans door zijn bloed gerechtvaardigd. Door hem behouden worden, gered worden van de toorn. Nou, en leest u maar verder. Er staan zulke bijzondere dingen. Maar dit gaat al een stap verder dan het dagelijkse proberen staande te blijven door het geloof. Dit wijst alweer op het verleden wat er gebeurd is, maar ook op een toekomstverwachting. Gered worden van de toorn, staat er. Die kern van geloof die we in 1 Korinthe 15 vinden, dat is ook niet de toekomstige redding, daar gaat het in dat gedeelte niet over, van de toorn en redding om tot zoonschap te komen. De vrijkoping van ons lichaam. Dat is ook wel zo'n uitdrukking, de vrijkoping van ons lichaam. Ik heb er vroeger wel eens heel gek over gedacht. En misschien heeft u dat ook wel eens. Dat u zegt van, wat betekent nou de vrijkoping van ons lichaam? Ik dacht eigenlijk dat wij, dat ons innerlijk, het geestelijke in ons, dan zou worden vrijgekocht, losgemaakt van het lichamelijke. Dat heb ik wel eens gedacht, maar ja, dat is een domme gedachte. Sorry, als u het ook zo denkt, het is natuurlijk, ik ben ook dom geweest en we moeten allemaal van domheid tot wijsheid komen door Gods woord. Maar een mens bestaat niet uit alleen een geestelijk stukje. Of alleen een lichaam. Of de combinatie daarvan een levende ziel. Een mens is geen mens als er geen lichaam is. Dus de vrijkoping van ons innerlijk uit ons lichaam, dat kan niet. Want als de geest ons lichaam verlaat, zijn we dood. Zo zitten mensen nou helemaal in elkaar. Dus de vrijkoping van ons lichaam, dat is dat ons lichaam, en daarmee is het lichaam eigenlijk het beeld voor ons hele mens zijn. De vrijkoping van ons lichaam houdt in dat dat lichaam een keer niet meer onderhevig zal zijn aan het stervensproces en aan de dood. Daar wordt ons lichaam van vrijgekocht. En dat daar is een ander lichaam voor nodig dan we nu hebben. Ons lichaam met het vlees waarin de zonde heerst, waarin de sterveling schap heerst, waardoor we zondigen, dat zal veranderd worden, zal een andere materie hebben, waarin de dood geen plaats meer heeft. Het zal niet meer stervend zijn. En dat is nou de vrijkoping van ons lichaam. Vrijgekocht van de dood, van het sterven, van de dood, en daardoor volkomen vrijgemaakt ook van de zonde. Niet omdat wij het zo goed kunnen, in bedwang houden, maar gewoon omdat het heel anders in elkaar steekt. De zonde heeft daar geen vat meer op. Het gekke is dat juist ons lichaam is in ons lichaam zit de kern van vijandschap tegen God, vanwege dat we stervelingen zijn en zondigen daardoor. Maar dat nieuwe lichaam, daar zit als het ware de liefde voor God ingebakken. En dan hebben we een vrijgekocht lichaam dat volkomen in staat is om welbehagelijk te zijn voor God en tot in perfectie zijn wil te doen. Nou, dat is nou wat ons in de toekomst te wachten staat, de vrijkoping van ons lichaam. En dan is ons zoonschap geen beeldspraak waarin we nu vanwege Gods geest die in ons is als een aanbetaling een heel klein beetje kunnen doen door Gods geest geleid. Want allen die door Gods geest geleid zijn, worden zijn zonen van God staat. Dus een beetje zoonschap zit er in ons wel. Maar het is nog maar zo beperkt. Maar dan zal het volkomen zijn. Dan zullen we werkelijk zonen zijn. We zullen gelijkvormig zijn aan het beeld van de zoon, staat er in Filippenzen 3. Het geloof van dat we gewoon in de dagelijkse praktijk hebben, hè? En dat is een geloof dat heel vaak op de achtergrond is wanneer we met belangrijke dingen des levens bezig zijn, zoals naar voetballen kijken en ons dagelijks werk doen. En wanneer we op jacht zijn naar rijkdom en aanzien. En op de achtergrond speelt dan ergens geloof een rolletje. We weten, de Heer Jezus is voor ons gestorven, voor onze zonden, we zijn gered. Maar wat doen we ermee? En is dat geloof voldoende om ons staande te houden? Nee, het gaat veel verder. Het geloof heeft toekomst. En daar spraken we net over. Namelijk het zoonschap. Vrijkoping van ons lichaam. Wanneer we de redding, de werkelijke, alomvattende redding begrijpen. Die Christus voor ons heeft bereikt. En wanneer we vooruitkijken naar de heerlijke redding die voor ons ligt. Daar heb ik net al van gezegd. Dan worden we dagelijks gered van veel vertwijfeling en leegheid in ons huidige leven. Aan Titus schreef Paulus in hoofdstuk 2. Het lijkt wel kerstfeest hoor, als je dat leest. Maar dan op een ander tijdstip zal ik maar zeggen. Want de reddende genade van God is gekomen voor alle mensen. Nou, dat is al een hele duidelijke uitspraak. Reddende genade voor alle mensen. Ons opvoedend. In die genade zit een element van training, van opvoeding. Dat we in die reddende genade tot volwassenheid gaan komen. Opdat wij de oneerbiedigheid en wereldse begeerte loochenend, verstandig en rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in de huidige eon. In de huidige eon. Rechtvaardig, verstandig, godvruchtig leven. Dus gewoon elke dag, vandaag de dag. In deze huidige eon. En hoe noemt Paulus de huidige eon? Noemt hij de boze eon. We leven nu in de boze eon. Het is ook niet voor niks dat Paulus ons waarschuwt tegen al die geestelijke machten en krachten van de boosheid in de lucht, zo noemt hij ze. Omdat die het voor het zeggen hebben in deze boze eon. En wanneer God ons niet die geweldige genade gegeven heeft dat hij met zijn geest in ons is komen wonen, waardoor we verzegeld zijn, dan zouden ook wij meegesleurd worden door alle emoties die we elke dag om ons heen meemaken. Kijk, ik zit in de handel en wel in wat ze in het Engels noemen commodities, goederen, grondstoffen. En als je hoort en ziet elke dag wat daarin gedaan wordt, heen en weer wordt je gegooid in twijfel, gaan de prijzen omhoog of gaan ze weer omlaag, elke dag is anders, valuta die nergens meer aan verankerd lijken te zijn. Men volgt emoties, men volgt geruchten. En elke dag ben je eigenlijk, hè, en dat is hetgene wat we net zeiden, elke dag ben je in volkomen vertwijfeling van wat zal deze dag weer brengen in mijn handeltje. Nou is het gelukkig zo dat ik niet zo erg in vertwijfeling ben, ondanks het feit dat ik helemaal niet weet wat het de volgende half uur brengt. Maar ik begin de dag met God. En nou is God, ja, ik heb wat dat betreft maar een heel simpel geloof hoor, maar ik weet dat God alle dingen weet. Want alles is uit hem en door hem en tot hem. En hij heeft een plan. Hij werkt naar de toekomst toe. Dus dan denk ik bij mezelf, in die dag dat ik aan de slag ga, God weet wat die dag brengen zal. Dus dan zeg ik tegen God, Vader, zeg ik, u weet allang wat deze dag brengen zal. En ik heb er totaal geen verstand van. Ik ben er alleen maar in verzeild geraakt. Wilt u nou mijn scheepje zodanig leiden dat het langs al die klippen heen gaat die vandaag op het paadje van mijn schip zouden kunnen komen. Nou, en zo probeer ik maar aan zijn hand mijn werk te doen en niet in paniek te raken, niet in enorme emoties mee te gaan in de markt, maar gewoon, God heeft ons ook gegeven gezond verstand. Nou, dat probeer ik dan zo nu en dan te gebruiken onder zijn leiding en ik zal er nooit erg rijk van worden. Ik zal er hopelijk ook nooit heel erg arm worden. Maar elke dag heb ik vrede. En ik denk dat heel veel echt rijke mensen juist daar op zoek naar zijn. Naar vrede, elke dag. Wetend, God is met me. En hij zal mij daarin ook leiden. Mijn gedachten behoeden en bewaren. Zodat ik gewoon verstandige dingen mag proberen te doen. En ik moet eerlijk zeggen, dat lukt niet altijd. Ik ben een mens. En ik ga ook wel eens in de emotie of zo. En dan kom je er achteraf weer achter. En dat is een stapje om te leren. Van, ja, had je beter niet kunnen doen. Want nou ben je op je eigen koers gaan varen. In plaats van wat je 's ochtends gevraagd hebt. En gezegd hebt, Vader, ik wil dicht bij u blijven. En ineens dan spring je overboord, zou ik maar zeggen. En dan kom je juist op die klippen terecht. Heel dom. Misschien vindt u het eenvoudig klinken. Maar mijn geloof is ook maar heel eenvoudig. Kinderlijk geloof. Kinderlijk vertrouwen. De reddende genade van God is gekomen voor alle mensen, schrijft Paulus aan Titus in hoofdstuk 2. Hebben we net gelezen. Wereldse begeerten logen het. Kijk, en daar gaat het om. Hè. De huidige wereld die staat volkomen in het teken van begeerte. Waar denkt u dat de crisis in 2008 door gekomen is? Door enorme begeerte van banken om nog beter te presteren, omdat hun aandelen, om hun aandeelhouders, dat zijn begeerige leeuwen, die hebben alleen maar geïnvesteerd om te horen dat ze volgende week wat verdiend hebben aan die aandelen. En zo wordt de begeerte gevoed en ze verzinnen van alles en nog wat om die honger van de begeerte te stillen. Waardoor we uiteindelijk nu gewoon in een enorme crisis terechtgekomen zijn. En als u denkt dat God daar ook niet precies mee weet hoe, raad mee weet hoe dat nou opgelost moet worden, dan heb je het fout. Dan heb je het helemaal fout. Ik zeg wel eens tegen mensen, mag ik even een zijstapje nemen? Een heel klein zijstapje. Ja, ik kijk naar Ger, want die houdt nooit zo van zijstapjes. Maar die wil graag door. Maar de huidige crisis wordt gekenmerkt door een schuldenberg in de wereld die zo hoog is dat die nooit meer afbetaald kan worden. Door te sparen. Als we gaan sparen, dan groeit de economie zo langzaam dat we eigenlijk niet meer kunnen sparen. Dus dat is de ellende waar we in zitten. Dus er is een enorme schuld. En wat kenmerkt nou de eindtijd volgens Daniël? Moet u maar eens Daniël 2 lezen over dat gouden beeld. Dat gouden beeld dat eindigt in met tenen van ijzer. En de tenen zijn vermengd ijzer en leem. En dan staat er, en dat houdt niet zo goed met elkaar, dat brokkelt een beetje af, want vanwege huwelijksgemeenschap staat er dan in de MBG-vertaling. Weet u wat er in de grondtekst staat? Vanwege dat er geen gemeenschap is tussen macht en geld. Tussen legermacht eigenlijk, gewapende macht en geld. En de eindtijd, kunt u er Openbaring 17 eens op nalezen, wordt gekenmerkt door een beest dat bestuurd wordt door een overspelige vrouw, een hoer, staat er zelfs, beeld van het overspelige Israël. En dat overspelige Israël, dat heeft een beker met allerlei lust en begeerte enzovoort, die heeft het geld. En die stuurt het beest, de legermachten. En die combinatie die is zich nu aan het vormen. De wereld weet niet hoe ze uit de schulden moeten komen. Ergens zit er heel veel geld. En dat wordt uitgebeeld door die vrouw. En die zegt, ik zal de oplossing geven. Maar jullie zullen moeten doen wat ik zeg. Het zijn grote eisen die er gesteld worden. En zij zal een tijdje, die vrouw zal een tijdje, de legermachten van de wereld in haar hand hebben. Ja, en waar trekt zo'n leger naartoe? Ja, nou, we hebben het al vanaf 1990 gezien welke kant dat steeds opgaat. Altijd naar het Midden-Oosten. We zitten midden in de eindtijd. En dat is, daar zijn we in verzeild geraakt, omdat God dat zo geregeld heeft. En ik weet niet hoe lang of hoe kort het duurt, hoor, echt niet, daar ga ik ook geen uitspraak over doen. Maar de aanzetten van de vervulling van de profetie van Daniël 2 en van Daniël 7 en van Openbaring 17, die liggen zo voor het oprapen. Ger, ik ga verder met de studie. Sorry. Zoals we in Romeinen 14 vers 23 hebben opgemerkt, hè, wie twijfelt wanneer die eet, is veroordeeld, enzovoort. Dat we onze activiteiten in geloof moeten doen. Want er staat omdat het niet uit geloof is. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Al onze activiteiten zouden in geloof moeten zijn. En geloof is voor ons iets heel specifieks. Het is namelijk geloven dat, wat we net gelezen hebben in Romeinen 5 vers 8. Toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf. En een andere tekst, en dat is een tekst waar ik zo ontzettend veel waarde aan hecht en waar ik zoveel kracht aan ontleen en zoveel vertrouwen aan ontleen, die staat in Romeinen 8, versen 38 en 39, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus, Jezus, onze Heer. En daar vlak boven, daar staat eigenlijk het zoiets moois. Daar staat. En misschien dat we straks nog een keer tegenkomen. Ja, ik ga dat straks lezen. Maar dat. Nou nee, ik ga het nu lezen. Ik heb u nieuwsgierig gemaakt. Dan moet ik nou niet gelijk zeggen van. Romeinen 8 vers 31. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alles in genade schenken. Nou, dat is een uitspraak waar je wat aan hebt. Dat is de uitspraak op grond waarvan ik 's ochtends bid. Vader, wilt u mijn scheepje sturen? Vandaag. Door al die golven, langs al die klippen van emoties, begeerte en wat er al niet meer zijn, tot een koersje waarin ik veilig ben. En hij heeft toch beloofd dat hij alles in genade zal schenken? Nou, dit zijn de dingen waar je binnen met hem mee op pad mag gaan. Dat is toch geweldig? Zo'n belofte. Romeinen 8 vers 28. Hij doet alles samenwerken ten goede voor hen die hem lief hebben, die naar zijn wil geroepen zijn. Dat zijn toch beloften, daar mogen we mee opstaan, daar mogen we mee leven, daar mogen we mee gaan slapen. En dan de volgende dag weer precies hetzelfde. Er is kracht in dit goede nieuws dat wij geloven. En deze kracht is voor redding nu, maar ook voor de toekomst. En we, sommigen willen die dingen, geef mij nu de kracht voor nu. En dat is in de toekomst, dat zie ik wel. Want die willen toch een beetje ook nog leven naar, oh, er is nog zoveel, zijn nog zoveel andere dingen te beleven in de wereld. En natuurlijk, ik ben oud geworden inmiddels. Ik ben al 63. Dat is in de ogen van sommigen is dat zelfs al stokoud. En ik ben ook jong geweest. Ik weet ook precies hoe die dingen zijn. Maar ik zal jullie zeggen dat... wat Prediker zegt, hè, dat de dingen van de wereld volgen, dat is het najagen van wind. Het najagen van wind. Je denkt wat te hebben en het is weg. Maar hij zegt dan ook, als je jong bent, zoek God dan in je jonge jaren. Want als je dat doet, dan heb je iets, dan bouw je iets op wat kracht heeft, wat waarde heeft, wat je stabiel maakt, wat je vrede geeft. Zowel nu en zekerheid ook voor die geweldige toekomst die u wacht, die ons wacht. De grootste zonde, en dat heb ik al een beetje verteld, dus daar gaan we snel overheen. De grootste zonden van deze eon zijn die van zelfzucht en van de meest extreme inspanningen om onszelf te behagen. Hoe sterker ons geloof in Gods genade wordt, des te meer zullen wij in staat worden om, wanneer het ook ons overkomt, dat we misgaan. Dat we ook die dingen van de wereld zouden volgen. Dat zijn mislukkingen. Dat zijn eigenlijk geloofsmislukkingen. Maar hoe sterker ons geloof wordt in Gods genade, des te meer zullen we in staat worden om met zulke mislukkingen om te leren gaan. Goed, dit was ietsje inleidend misschien. Nu gaan we in snel tempo naar Romeinen 15 vers 1. Wij echter, ik heb het ietsje letterlijker vertaald. Het is geen concordante vertaling, want dat kan ik niet in mijn eentje. Wij echter die bij machten zijn. Hè, de sterken wordt er vertaald, hè, wij die sterk zijn. Wij die echter die bij machten zijn, staat er. Zouden verschuldigd zijn om de zwakken, om de zwakten van de krachtelozen te dragen. En niet onszelf te behagen. Zij die bij machten zijn. Wat doen die? Nou, die houden in hun hart en in hun denkzin, in hun verstand, datgene vast wat Paulus vertelde bij het brengen van het evangelie. Die drie zaken die ik net genoemd heb uit 1 Korinther 15 vers 2, dat wij mogen geloven dat Christus gestorven is voor onze zonden, dat hij is begraven en dat hij is opgewekt op de derde dag, in overeenstemming met de schriften. Als we dat continu in ons hart meedragen en in ons verstand overwegen, dan ga je groeien naar die volle zekerheid over wat God gesproken heeft aangaande zijn zoon. En daar heeft God natuurlijk heel veel over gesproken, via de apostel Paulus onder andere. Maar in Romeinen 4 vers 21, daar gaat het in de context wat Abraham meemaakte in zijn omgang met God. En daar schrijft Paulus over. En ten volle verzekerd zijnde dat hij, God, wat hij, God, heeft beloofd, ook bij machten is te doen. Kijk, dat is een geloof waar kracht in zit. Ik zie daar Abraham in gedachten in de nacht in zijn tent, Genesis 15, en God zegt, kom eens naar buiten, zegt hij tegen Abraham. Abraham die gaat dan naar buiten, slaat de jas om, want het is koud misschien wel in de woestijn 's nachts. Ik heb wel eens gehoord dat het verschil tussen nacht en dag 50 graden kan zijn in de woestijn, van min zoveel naar plus 40 of zo. En God zegt, kijk eens naar de sterren en tel ze eens als je kan. En Abraham, hij begint te tellen, maar het wordt al vrij spoedig, gaat de tijd te ver, dus hij stopt maar met tellen, want hij kan ze natuurlijk niet tellen. Zo talrijk zal jouw nageslacht zijn, Abraham, tegen God. En Abraham geloofde God. En God zei, ik zal het jou toerekenen tot gerechtigheid, dat jij mij gelooft, want je hebt geen kind. Waar komt dan je nageslacht vandaan? Als u zegt dat ik nageslag krijg, dan zal ik het krijgen. Kijk, dat is geloof. Dat is Ja. Dat God zal vervullen wat hij heeft beloofd. God is in staat. God is bij machten. En wij geloven de vreemdste dingen, naar de mens gesproken. Maar God is bij machten om wat hij beloofd heeft te vervullen. Hij zal ons vrijkopen. Ons lichaam vrijkopen van de dood. Hij zal ons een lichaam geven dat in staat is om de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Ja, als je daar op menselijk niveau over gaat nadenken, dan zeg je van ja, zou je alvast niet even een vliegtuigticket boeken om de lucht in te gaan? Want dat kan helemaal niet. Hij heeft het beloofd. Vandaag gaat geloof ik meneer Kuipers de lucht in. Hij is al vertrokken, hoor ik. Nou, de eerste die de lucht in ging, dat was, hoe heette die, Yuri Gagarin. Die keek eens goed uit dat hele kleine raampje wat hij in zijn luchtschip had. In zijn ruimteschip. En die zei, oh, ik zie God niet. Ja, dat komt omdat hij gewoon blind was. Hij zag niet, blijkbaar niet dezelfde sterren die Abraham zag. Met de belofte van God erachter. Dat zijn mensen. Die kijken anders. Die kijken zo beperkt. Volle zekerheid. Dat had Abraham. Ondanks het feit dat God hem iets toezegde. Wat hij naar de mens gesproken. Dacht. Nou ja. Het kan helemaal niet. Maar God is bij machten. En als hij het zegt. Zal het gebeuren. En als we zo'n geloof hebben. Dan worden we niet in twijfel gebracht over. Van alles en nog wat. Wat een mens zou moeten doen. Om. Het hangt niet van mensen af, het hangt van God af. Want zij weten, iedere gelovige die de schrift een beetje kent, die weet dat het goede niet in een mens woont. Kunt u even naslaan in Romeinen 7 vers 18, schrijf u dat maar op. En dat is het fantastische. Want God heeft namelijk een belofte gedaan die ook ieder toedoen van een mens onmogelijk maakt. En die eigenlijk zegt, dat moet nooit gebeuren. Want, Romeinen 8 vers 3. Daarin heeft God juist dat wat onmogelijk was voor de wet. En dan spreken we over de wet van Mozes. En de wet van Mozes had vereisten die een mens vanuit het vlees moest vervullen. Hè, waarvan we net gezegd hebben, het vlees is vijandschap tegen God. Heeft God juist niet dat wat onmogelijk is voor de wet mogelijk gemaakt door zijn zoon te zenden? Want waarin het vlees zwak was, waarin de wet zwak was door het vlees, deed God in het zenden van zijn eigen zoon, die kwam in de gelijkenis van het vlees van zonde en aangaande zonde, hij veroordeelt de zonde in het vlees, opdat het vereiste rechtsgevolg van de wet in ons vervuld zou worden. Die niet in overeenstemming met het vlees wandelen, maar in overeenstemming met de geest. Die niet zoals meneer Gagarin uit een klein raampje in de ruimte. Nou ja, wat is ruimte? Hoe hoog was die? 600, 700, 800 kilometer? Is dat ruimte? De deur staat niet eens op een kier naar het universum. Maar als je zo hoog zit, dan zit je nog zo ontzettend dicht bij de aarde. Maar als je dan met je menselijke ogen kijkt naar de schepping, dan zie je God, zal je God nooit ontdekken. Als je met geestelijke ogen naar de schepping kijkt, dan word je een mens die anders is dan wat in Romeinen 1 vers 18 staat. Dan word je een mens die wel uit de natuur en uit de schepping de majesteit van God herkent. Maar de gewone mens herkent dat niet. En ze achten het waardeloos om God te eren. En daarom geeft God hen over aan een denken dat verwerpelijk is. Dat hem ook niet kan ontdekken. Maar God heeft het gedaan in de Zoon. Het zenden in het vlees van zonde. In het gelijkenis van het vlees van zonde, want hij had geen zonde, aangaande de zonde. En zo is de zonde veroordeeld in het vlees. De zonde, mag je zeggen, is verslagen op zijn eigen terrein, het vlees, door de zoon. Nou, toch is het zo dat er veel broeders onder ons zijn, en dat bedoel ik niet hier plaatselijk, maar gewoon in de wereld, gelovige mensen van wie het geloof niet sterk is. Hè? Zoals Romeinen 14 vers 1 dat zei. En wat is dan niet sterk? Nou, dat is eigenlijk, geloven ze niet 100% dat ze om niet gratis, hè, betekent dat, gerechtvaardigd zijn. Zoals Romeinen 3 vers 24 dat zegt, dat we gratis, om niet, of zonder oorzaak, kan je eigenlijk wel zeggen, gerechtvaardigd zijn in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Zomaar een uitspraak van God. Het is wel zo. Maar als je niet gelooft, dan is het voor jou niet zo. En dan word je zwak. Dan word je bezorgd dat je aan bepaalde voorschriften en eisen nog moet voldoen. Want ja, staat er niet in het Oude Testament. En nou, dan lees dan de Leviticus en zomaar na. Nou, dan moet je zo ontzettend veel doen om vergeving van zonde te krijgen. Daar moest een Jood zich naar uitstrekken, natuurlijk. Maar het waren niet zijn prestaties. Het was alleen maar de intentie van het hart om die wet te willen houden, die voor God voldoende was om die vergeving te geven. Het gaat God altijd om het hart. Ja, ik denk wel eens bij mezelf. Paulus die schrijft in Colossense 3. Ik weet niet precies uit mijn hoofd waar. Is het 10 of 15 of zo? Maar daar schrijft Paulus dat het woord van God is gecompleteerd. En we geven het al met tot zijn volle recht gekomen of zo. Maar het woord van God is gecompleteerd. Nou, Paulus schreef dat in 62 of 63 na Christus. Nou, die brief die werd uitgestuurd naar de gelovige broeders. Eerst in Colosse en daarna naar ons toe. Een paar duizend jaar later. Maar tegen de tijd dat die brief een beetje bekend was in die tijd, wat gebeurde er toen? Toen het woord van God gecompleteerd was. Toen heeft God alle mogelijkheden om de Joodse godsdienst te kunnen volbrengen, heeft hij onmogelijk gemaakt door de tempel te laten vernietigen. En Jeruzalem. 70 na Christus gebeurde het. Dat is geen toevalligheid. God zegt tegen Paulus, ik heb mijn woord gecompleteerd. Het zit anders in elkaar. Ik ben de redder van alle mensen door het geloof van Jezus Christus en niet door jullie geloof. En hij maakt het onmogelijk tot de dag van vandaag om de Joodse godsdienst te kunnen verrichten. Ja, ze verzinnen natuurlijk allemaal wel dingetjes. Dit betekent dat en dit betekent dat en zus betekent zo en die maaltijd stelt dat voor. Het is God onbehagelijk nu om zo de rituelen van het Jodendom te kunnen doen. Er komt een tijd dat God alles weer in orde maakt dat het wel kan. Maar dat is niet nu de tijd. Dingen zijn niet toevallig. God is nu niet met Israël bezig. God is nu met de uitgeroepen gemeente bezig. En pas wanneer die volheid der heidenen binnengaat, dan zal gans Israël gered worden. En ook dan zal er weer een nieuwe tempel zijn in het duizendjarige rijk, waarin Joden en alle volken deel zullen hebben aan het vieren van de Joodse godsdienst. Met een hart dat niet meer van steen is, maar van vlees. Met een verbond dat niet het oude verbond is van vloek of zegen, maar een nieuw verbond waarin God in hen woont en waarin ze ook Gods wil kunnen doen. Wanneer God dat nou afgeschaft heeft, waarom zullen we ons dan nog uitstrekken om die dingen toch te doen? Zoals met rekening houden met bepaalde dagen, rekening houden met bepaalde soorten van voedsel, zoals dat in de wet van Mozes beschreven werd. Mensen die zo leven, die hebben het echt mis. En dat is natuurlijk wel verdrietig en dat moeten we ook niet, wat moet ik zeggen. Dan moeten we niet overdoen van dat ze dom zijn of zo. Ze doen hun uiterste best om voor God wel behagelijk te zijn. Het is alleen dan zo ontzettend verdrietig dat dat juist niet het gewenste resultaat oplevert. En Paulus is mild hoor, tegen die mensen. Zeker tegen de mensen in Rome aan wie hij schreef. Omdat hij het niet deed uit trots of eerzucht, maar gewoon uit onwetendheid. En uit onmondigheid. Dus Paulus was niet zo streng tegen ze. Nee, Paulus zegt tegen de sterke in het geloof, zegt hij eigenlijk, dit is een uitgelezen kans voor jullie om te tonen wat geloof werkelijk inhoudt. Draag ze in plaats van dat je op ze neerziet. Hun geloof moet zich uiten in daden en in hun houding. En wat is dan die houding? Nou, dat schrijft Paulus in Colossenzen 3, vers 12 en 13. Doet dan aan als Gods uitverkorene, heilige en geliefde, medelijdend, mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar verdragend, wederzijds genade schenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft, en zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Of Efeze 2. Vers 32. Wordt naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkt, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Nou, deze teksten, dat is nou precies waar het om gaat hier in deze verse van Romeinen 15, vers 1 tot 4. Er staat toch in vers 2, laat ieder van ons zijn naaste behagen voor het goede tot opbouw. We mogen beseffen dat God voor ons is. En wel in die overtreffende mate, zoals Romeinen 8, vers 32 dat zegt. En wat ik net eigenlijk al genoemd heb, maar nu ietsje letterlijker, zeker. Zeker staat er. Hij, die zijn eigen zoon, het woord eigen, dat is zo persoonlijk. Dat is zo die eenheid tussen God en zijn zoon benadrukkend, zijn eigen zoon. Zeker hij die zijn eigen zoon niet ontziet, maar hem overgeeft voor ons allen. Hoe zou hij ons ook zeker, weer dat woord zeker, hè? Niet samen met hem alles in genade schenken? God is voor ons. In een overtreffende mate. Hij heeft het hoogste gegeven wat hij geven kon. Zijn eigen zoon. Voor allen. Niemand uitgezonderd. Zou hij dan ons ook niet met hem het mindere geven? Alles in genade schenken. Als hij het hoogste gegeven heeft, dan is het mindere als het ware een fluitje van een cent. Mag ik het zo zeggen? Voor hem om te geven. Alles geeft hij ons. Wat daar de consequentie van is, in een wandel die uit dat geloof is, in een wandel van de sterken in geloof, die zouden de vrijheid die ze menen en die ze ook werkelijk hebben in geloof, niet houden van dagen, niet je aan bepaalde voedsel wel of niet eten enzovoort, die zouden hun vrijheid mogen inperken ter wille van hun naasten. Als dat ten voordeel is voor een zwakkere broeder. Als je dat erkent, dan kan je zeggen dat is kennis in actie. Dat is een besef dat in de dagelijkse wandel omgezet wordt door de liefde. Broeder Nog, die schrijft in zijn commentaar, kennis kan ook opgeblazen maken. Er is een tendens, schrijft hij, van trots aanwezig in het tonen van onze vrijheid in Christus. Kijk mij toch eens, jullie houden de zon dan. Nou, ik niet hoor, ik ga lekker mijn auto wassen. Ik heb er nog een tweede, ga ik ook wassen. En de buren die zitten met tranen in hun ogen te kijken, omdat zij die zondag zo heilig achten. Als je dat weet, ga je toch zo niet doen. Dan perk je toch jouw vrijheid in ter wille van de ander. Je laat je niet onder hun wetten plaatsen, maar je houdt rekening met hun. Begrijp je, dat is nou die kennis omgezet door liefde. In plaats van kennis die je een beetje hoogmoedig maakt. Want genade houdt meer rekening met de zwakke dan met de sterke. Eenheid en vrede die er moet zijn komen door het zich verlagen. En dat is eigenlijk het neerbuigen van hen die daartoe in staat zijn. Je moet je niet hoog in je ivoren, geestelijk, alleswetende torentje maar blijven doen in je vrijheid die je werkelijk hebt. Zonder je te bekommeren om die anderen. Nee, daal af naar de praktijk. En zie als een zwakke het moeilijk heeft met datgene waar jij de vrijheid toe hebt volgens Gods woord. Perk je in. En als hij niet in de buurt is, dan mag je het weer doen. Maar perk je in. Om hem, om zijn belang niet te schaden. Hij zegt iets heel moois, hè, broeder nog. Van de zwakke in het geloof wordt niet gevraagd om rekening te houden met de sterke. Maar van de sterke in het geloof wel om rekening te houden met de zwakke. Laat ieder van ons zijn naaste behagen. En dan staat er heel nadrukkelijk voor het goede tot opbouw. Wat is dan dat goede? Wat is dat goede nieuws dat we geloven en in praktijk brengen met name? Nou, dan kan je vanaf hoofdstuk 3, vers 21, tot en met 8, vers 39, allemaal tegenkomen. Laten we even vlug beginnen met hoofdstuk 3, vers 21, een heel bekende tekst. Thans is echter, zegt de NBG-vertaling, laten we het daar maar even bij houden, buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. In de MBG staat helaas in. Pak uw statenvertalingetje en daar staat wel duidelijk van Jezus Christus. Voor allen, en daar staat er nog bij, en op allen die geloven. Daar is een werkzame kracht op. Want er is geen onderscheid. Enzovoort. Gerechtigheid God los van de wet. Hè, buiten de wet om. Wat is dan die praktijk? Nou, Christus heeft ons daarin het voorbeeld gegeven. En een voorbeeld dat we absoluut niet kunnen navolgen. Want ook Christus, zegt vers 3, behaagt zichzelf niet. Maar, zoals het geschreven is, in de MBG staat de smaadwoorden, ik heb het wat letterlijker genomen, de beschimpingen van hen die u schimpen, vallen op mij. Dat is genomen uit Psalm 69, vers 10, Psalm van David. En David beschrijft zijn ervaringen en daarmee is hij profetisch bezig om te wijzen naar datgene wat de Christus zal overkomen. En ik wil, vanwille van de tijd, wil ik daar niet te diep op ingaan nu, maar het is best goed om die psalm eens te lezen. Om broeder nog een keer te citeren over dit gedeelte, dan zegt hij over Christus behaagt zichzelf niet. Zegt hij, Christus is het schitterendste voorbeeld hiervan. Zoals al dat in alles is. Zoals hij zich in zijn prachtige manier van handelen met zijn discipelen neerboog. Wiens zwakheid en klein geloof van die discipelen een voortdurende zorg voor hem was. Maar hij buigt zich met hen neer. Hij gaat met hen in die diepte mee. Hij schopt ze niet de straat op, zal ik maar zeggen. Nee, hij blijft met ze omgaan. En wanneer hij erin slaagde om die enorme afstand tussen hem en zijn discipelen te overbruggen, dan zouden wij toch zeker ook geduld moeten kunnen opbrengen met hen in wiens zwakheden wij alle delen. Wij hebben dezelfde zwakheden als hen die misschien zwak noemen. We zijn zelf even zwak. De Galatenbrief waarschuwt ons ervoor om ons niet hoogmoedig daarin op te stellen. We mochten zelf ook eens op een misstap betrapt worden, staat er zoiets. Natuurlijk, wij gaan toch ook de fout in. Laten we dan niet oordelen over zwakken. Maar laten we ons neerbuigen. Laten we met hen die basis van dat geloof delen. En als we op andere plaatsen zijn waar we wel onze vrijheid in Christus tot uitdrukking mogen brengen, dan doen we dat. Maar als het nodig is om ons daarin te beperken, nou dan beperken we ons. We kunnen in de evangelie op talrijke plaatsen lezen dat Christus nooit zijn eigen genoegen zocht, maar zijn diepste neerbuiging, verlaging, ja hoe moet je dat zeggen, vond plaats op Golgotha. Nou, dat is logisch. Wordt genoegen en Golgotha tegenover elkaar zet, dan heb je een wereld van zo'n groot verschil. dat lijkt niet te overbruggen. En dat is ook niet te overbruggen. Christus zocht zichzelf niet. Christus zocht niet het koningschap in deze wereld. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt hij tegen Pilatus. Natuurlijk niet. Dit is de boze eon. En in de boze eon is een boze wereld. Een boos systeem. Zijn koninkrijk gaat komen. Is van een volledig andere orde. En daar was Golgotha voor nodig. Hij gaf daar zijn leven ter wille van ons. Dit gedeelte van Romeinen 15 vers 1 tot 4. Ja, dat kenmerkt eigenlijk heel het hoofdstuk. Net zozeer als die teksten die ik net gelezen heb uit Efeze 2 en uit Colossense 3. Eigenlijk die hoofdstukken in die brieven ook kenmerken. Daar gaat het om. Niet jezelf zoeken, maar oog hebben voor de ander. Niet je eigen genoegens najagen. Maar weten dat ook Christus zichzelf gegeven heeft voor de ander. Je kan ook Filippenzen 2 eens op je gemakje lezen hoor. Vers 2 tot en met 4. Gaat het over hetzelfde. Niet je eigen belang, maar andermans belang. Hè? Nou, als ik nou even vlug een paar kernwoorden samenvat. Uit die Colossense, Efeze, Filippenzen. En dat leg hiernaast wat Romeinen 15 vers 1 tot 4 te zeggen heeft. Dan klinken de woorden mildheid, mededogen, innerlijke welwillendheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar verdragen in ootmoedige gezindheid. Elkaar genade schenken zoals God ook ons in Christus genade schenkt. We zijn aan het leren om onze eigen genoegens opzij te zetten ten goede voor onze naasten. En dat te zoeken wat voor hen ten goede is. Wanneer we tot geloof gekomen zijn en de diepte van Gods genade gaan beseffen in het geven van zijn zoon, gaat ook dat door die genade van God in ons groeien. Kijk, Jacobus, want ik zei net van de Heer Jezus die boog zich diep neer om dat zwakke geloof of dat ongeloof zelfs van zijn discipelen, om daarmee om te gaan. Moet u eens lezen in Markus 10 vers 35 tot 37. Hoe de zonen van Zebedeus onder leiding van hun moeder naar de Heer Jezus komen. Dan gaan we het over Johannes en Jacobus. Moet je eens lezen wat daar gevraagd wordt. En waar de Heer Jezus had net gesproken, over zijn lijden dat ging komen. Moet je eens denken aan Petrus, de Haantje de Voorste. Lijkt een beetje op ons allemaal misschien wel. Haantje de Voorste, en als het erop aankomt, in de nacht waarin Judas, ook een van zijn discipelen, zijn Heer verraadde, wat deed Petrus toen? Die ontkende hem. Ik hoor niet bij hem, zei hij toen. Puur kijkend op de omstandigheden. Ik hoor niet bij hem. Daar had de Heer Jezus wel een beetje moeite mee. Maar hij verdroeg het. Hij jaagde ze niet weg. Hij verdroeg het. En hij dankte God, hogepriesterlijk gebed, voor dat God hen bewaard had tot dat moment. Met uitzondering dan van Judas, die naar de taak moest doen. Nou, Psalm 69 hebben we al genoemd. Lees het op uw gemak eens na. Vers 4 wijs ik u op. Waarin David spreekt over het lijden. Dat zo talrijk is als haar op het hoofd van een mens, zal ik maar zeggen. In vers 12, hen die in de poort zitten, poort waar recht gesproken moet worden, wat gebeurt daar? Die doen gif in de maaltijden. Die geven azijn te drinken. Nou, zijn dat niet de beelden die wijzen naar Golgotha? Zo wordt hier in Romeinen 15 vers 9 aangehaald uit die Psalm 69. Vanwege die beschimpingen, het belachelijk maken en het haten van God door de mensheid kwam op Christus neer. En weet u wat het allerbelangrijkste is? Toen hij stierf, werd die haat, werd die smaad, die beschimping, die het belachelijk maken van God, werd door hem weggedragen. Het was voor God niet meer aanwezig. Begrijpt u nu dat Efeze zo prachtig kan zeggen dat we de vergevingen hebben van de krenkingen. Hè, dat heeft met liefde te maken. We hebben de vergeving van de krenkingen. En dan gaat het verder. Want hoe diep zijn onze krenkingen soms niet naar God toe? Maar wij hebben de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Onze krenkingen kunnen nooit dieper zijn dan de rijkdom van zijn genade. Op Golgotha droeg Christus dat allemaal weg. Nou, dat is een deel van de betekenis van de uitspraak hier in Romeinen 15, dat Christus zichzelf niet behaagde, maar zich overgaf te willen van zijn vijanden. Een krachtige boodschap. Zich overgaf te willen van zijn vijanden. Wat doen wij met vijanden? Dit geweldige, dat zit in iedere gelovige. En het kan ons motiveren om ieder van ons om het goede te zoeken voor onze naasten. Laten we nog maar even de vijanden als een volgende fase zien. Laten we maar eens beginnen met onze naasten, die hoogstwaarschijnlijk niet eens een vijand is. We hebben gezien dat Paulus zowel het Oude Testament, Psalm 69, maar ook andere gedeelten aanhaalt. Maar we hebben ook een aantal teksten gelezen uit de Romeinenbrief zelf. We hebben het gehad over Romeinen 3, Romeinen 8, Romeinen 14, noem maar op. Als je nou zo'n psalm leest, die Paulus hier dan neemt, dan lijkt het erop dat Paulus, die in zijn jeugd natuurlijk toch onder de Joodse leer geweest is, op de Joodse school gegaan is enzovoort, en daar heeft hij al die dingen van het Oude Testament geleerd, en toen hij ouder werd, toen Christus hem tegemoet kwam, toen hij ouder werd en apostel werd, en al deze dingen was daar, toen is wat hij vroeger geleerd heeft, dat is die op oudere leeftijd gaan beseffen. Diep gaan beseffen. En daarom schrijft hij in vers 4. Wat ook maar tevoren geschreven werd, werd geschreven tot ons onderricht. Opdat door de volharding en door de vertroosting van de schriften wij verwachting zouden hebben. Nou, hier staan een aantal kernwoorden waarin we de waarde ook van het Oude Testament mogen schatten. Kernwoorden, volharding, vertroosting en verwachting. Wat Mozes en David schreven over Israël, geven dit uitstekend weer. En zo kunnen we eigenlijk wel met Paulus beamen dat deze oudere geschriften ook voor ons onderricht geschreven zijn. En dan wil ik niet zeggen dat we dus nu ineens weer die Joodse wetten moeten gaan toepassen. Nee. Hoe zouden we God kennen als we niet in Genesis 1 mochten lezen dat hij sprak en het was. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. In zijn wijsheid heeft hij daar al de scheiding gemaakt. Tussen daar waar Israël zijn plaats zal hebben, aarde. En daar waar wij als uitgeroepen gemeente onze plaats zullen hebben, hemelen. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Er staat niet, hij schiep het universum. Hij scheidde al gelijk de twee gebieden waar hij zijn gelovigen op zou richten. Om zijn wil te voltooien in zijn kracht. En zo wijst ook Psalm 69 ons door Davids woorden op de volharding van Christus onder al het lijden van Golgotha. Als we dat eens in overweging nemen, dan kan daar een heel klein beetje troost en motivatie, wanneer wij in lijden verkeren, uit de voorschijn komen. Maar we leven in de tijd van kerst. En ik dacht daar van de week over. En ik wil helemaal niks zeggen hoor van kerst en kerstfeest. We weten best dat daar dingetjes mee mis zijn. Maar mensen die toch daarin de geboorte van hun Heer willen herdenken. Nou, daar wil ik helemaal niks verkeerds van zeggen. Maar het is wel wonderlijk dat met kerst de hele wereld in de kerk zit. Ook de niet-gelovigen. En ik kan me nog herinneren dat we op Goede Vrijdag met 80 mensen in de dienst zaten. Mag u ook eens over nadenken hoe dat nou komt. Zo wijst Psalm 69 ons, door Davids woorden, op de volharding van Christus onder al het lijden van Golgotha, wat we op Goede Vrijdag herdenken. Tot zover.